Hij leefde de Midden- en Noord-Amerikaanse droom, maar kon onmogelijk nee zeggen tegen Feyenoord. 2 jaar later runt hij de club die niet alleen Ajax van de nationale troon stoten, maar ook met wondertrainer Arne Slot Europa veroverd. Naast de algemeen directeur werd de geboren Bussemer ook de technische baas bij Feyenoord en de nieuwe Nederlandse vertegenwoordiger van de European Club Association. Welkom, Dennis de Kloeze.
Ik ben niet zo wetenschappelijk ingesteld. Ik ben niet zo van een heel strak stramien. Daarom voelde ik me denk ik waarschijnlijk ook heel erg op mijn plek in Mexico. Want het is niet zo strak stramien. Eigenlijk een beetje laid back, California, LA. Nou ja, rustig aan als je een keertje verliest. Volgende keer weer beter. Nou, ik werd er helemaal gek van. Waar ik nu in de laatste maanden, eigenlijk sinds het kampioenschap, heel erg mee bezig ben geweest, is continuïteit aan onze organisatie te geven. Je doet er eigenlijk alles aan om het goed te laten gaan, zonder dat je ooit de garantie hebt dat het goed gaat in het voetbal. Dankjewel.
Ja, wij zeggen altijd dan welkom tegen de gast, maar wij zijn wederom...
Wij zijn hier welkom.
Ja. Welkom. Pomp.
Prachtige omgeving.
We zijn bij 1908.
1908 is een van de pareltjes uit de omgeving hier, moet ik eerlijk zeggen. Het is een fantastische omgeving, wat wel heel exclusief wordt gehouden en is ook voor alleen het eerste elftal. Het wordt, nou, zoals je ziet, fantastisch onderhouden. We hebben mooie velden, fantastische faciliteit. Voor onze spelers is dit echt, denk ik, een plus. Ja. Je merkt het ook als je mensen wil overtuigen om hier naartoe te komen om te werken of om te spelen, spelers. Nou, is dit wel iets om trots op te zijn, denk ik. Dit is echt op een fantastisch niveau.
Was dat voor jou zelf ook een extra duwtje in de juiste richting, toen Feyenoord je benaderd en je liep hier rond?
Nou, moet ik zeggen, ik ben wel naar de Kuip geweest. En dat was al indrukwekkend genoeg.
Ja,
okay. Wat was de overweging om het te doen, om dat leiderschap op je te nemen bij Feyenoord?
Een beetje tweeledig. Ik moet zeggen, ik heb nooit heel erg mijn carrière gepland. Denk ook niet dat ik lang geleden toen ik begon in Mexico in 2002, 2003 echt ook in de gelegenheid was om dingen te plannen. Dat overkwam me een beetje. Ik had het geluk en ben er ook heel dankbaar voor dat ik de kans kreeg om met Hans Westerhof daar naartoe te gaan. En die daar heel erg veel vertrouwen in mij had en gaf. En me echt wel een beetje mijn gang liet gaan op jeugdniveau en op scoutingniveau bij een hele grote club in Mexico, Chivas in Guadalajara. En ik heb nooit eigenlijk mijn carrière gepland. Ik heb 1 keer een beslissing genomen omdat ik dacht van, nou ja, nu zou ik wel een beetje op eigen benen willen gaan staan. En dan ben ik naar een andere club gegaan in Mexico. En uiteindelijk is het me een beetje overkomen. Ik had nooit ook de planning of het idee om naar Nederland te gaan. Ook niet. Maar ik dacht op een gegeven moment, ja, weet je wel. Het was een beetje een... Nou, ik wil het niet negatief laten klinken, maar het was een beetje een ego-ding van, ja, ik heb best wel, denk ik... denk niet alleen. Ik heb best veel bereikt in het buitenland. En ik denk van, nou, ik zou dat ook wel eens... voor mezelf in ieder geval, maar ik zou dat ook wel eens willen laten zien in Nederland.
Ja, voor wie nog meer dan? Wat je zegt, voor jezelf in ieder geval, betekent dat er ook wat andere mensen zijn?
Ja, nou ja, mijn vrouw, ik heb 3 kinderen. Ze zijn in Mexico en Amerika opgegroeid. Mijn vrouw is Mexicaanse. Zij had altijd wel heel goed gevoel bij Nederland. Spreekt ook redelijk Nederland, maar ze begrijpt alles. Dus het is best gevaarlijk. en ik moet zeggen dat die ervaring om hier te wonen, niet alleen op vakantie te gaan of met de kerst of wat dan ook. Wij vonden dat voor de kinderen ook een leuke ervaring. Dus de Nederlandse cultuur, ze zijn in Mexico en Amerika zelfs, zoals ik zeg, opgegroeid. Zijn ook echt Mexicaans, echt qua doen en laten, eten, manier van doen. En hier, ja, het geeft wel iets extra's, denk ik, persoonlijk. En professioneel gezien vond ik het een ongelooflijke uitdaging. Omdat ik natuurlijk niet... denk ik niet heel erg bekend. Of er is niet echt bekend wat ik nou in het buitenland gedaan heb. Nee. Of bereikt heb of wat dan ook. Ik heb daar mijn carrière op gebouwd.
Zit dat een beetje in je? Je bent vrij bescheiden. Je hebt echt mooie dingen gedaan in het buitenland. Ja. Een ander zou daar heel trots op zijn. Dat we dat in Nederland niet gehoord hebben. Had je geen lijntjes naar de media? Vroeg niemand ernaar? Of is dat gewoon bescheidenheid? Heb je er nooit aan gedacht?
Nee, ik had ook niet heel veel contact met media. Ik weet wel eens een keer dat het rond grote toernooien een verhaal was. Hey, er loopt een Nederlander op de Olympische Spelen. Of hey, er loopt nog een Nederlander bij de
WK. Een
interview
in 2018.
Ja, ik heb wel eens een interview gedaan. En ik heb wel eens wat andere interviews gedaan ook. Maar zelf nooit opgezocht. Eerlijk gezegd ook omdat de publiciteit in Mexico wel altijd heel erg overweldigend werd op een gegeven moment. Ik denk van, nou, om nog meer publiciteit op te zoeken, dat hoeft ook niet. En ik had eerlijk gezegd ook nooit echt zo van, nou, ik ga ooit nog eens in Nederland werken. Want ik ben geen, ja, niet met alle bescheidenheid. Ik ben geen oud international. Ik heb geen grote voetbalcarrière.
Hoe zijn ze
gehad.
Dan bij jou gekomen? Wanneer begon dat? Wat was het eerste belletje? Of kende je Feyenoord al langer of de mensen die bij jou gekomen zijn?
Ja, ik heb tot laat 2018, dus na het WK, heb ik in Mexico gewerkt. Ben ik nog betrokken geweest met het aanstellen van de bondscoach. En toen kreeg ik op een gegeven moment een keer de kans om in Amerika te werken. Die mensen die ken ik al heel lang van de LA Galaxy.
Ja.
En toen dacht ik van, nou, dit vind ik echt een leuke kans. En een beetje uit de hectiek van Mexico, zowel persoonlijk als professioneel.
Welke functie was dat?
En ik kom bij de Galaxy als general manager aan de slag. Ik was algemeen...
Ja. Is dat algemeen directeur zoals we het in Nederland kennen?
Ja, algemeen directeur. En in Mexico was ik CEO van de... van de bond. Dus. Dus ik ben... Die laatste paar functies waren echt op algemeen directieniveau. Toen ben ik naar Amerika gegaan. Ik had ook een beetje... Dat was een beetje familieoverweging. Een beetje uit de hectiek van Mexico weg. En ik vond het een mooie uitdaging. Naar buiten toe straalt het echt wat uit. De MLS en de Galaxy. Nou, het was niet zo'n hele makkelijke periode professioneel gezien, vond ik. Ik vond dat we voetballend goed doen, maar toen kwam natuurlijk dat hele COVID-verhaal. Toen ik net bij de Galaxy begonnen was, toen ben ik eens keer via met Toon van Bodegem, onze RVC-voorzitter bij Feyenoord, op dit moment ook, in contact geweest. Die heeft daar zakelijke belangen in Californië. En daar kwam ik een keer tegen. Eigenlijk een keer heel vrijblijvend een gesprek mee gehad. Toen heb ik later een keer, en dat waren eigenlijk een beetje toevalligheden, heb ik voor de Galaxy een keer gevraagd of ik met iemand van de medische afdeling een gesprek kon hebben, omdat wij die jongen naar Amerika wilden halen. En ooit nog eens een keer... En zo ben ik een beetje met mensen van het technische...
Dat zijn allemaal toevalligheden.
Ja, toevalligheden. Toen heb ik eens een keer Luis Sinisterra geprobeerd te huren van Feyenoord. En daar waren ze het eigenlijk wel mee eens voor de Galaxy. En die geblesseerde zich gewoon heel erg slecht of heel zwaar geblesseerd. Dus dat ging niet door. Maar toen had ik wel wat contact. En toen had ik wel eens wat contact met Jacques Troost. En heb ik wel eens een keer contact gehad met Toon van Bodegem. Nou ja, dat op een gegeven moment ging de tijd voorbij. En eigenlijk uit het niets kreeg ik een keer een telefoontje dus van Toon en van Jacques. Ja, nou ja, we zijn toch op een gegeven moment wel op zoek naar een... invulling van een nieuwe algemeen directeur. Zou je daar interesse in hebben? Zou je interesse hebben om daar over te praten? Zou je met wat andere RVC-mensen kennis willen maken? Want die stellen natuurlijk de algemeen directeur aan. Zo is het een beetje gaan rollen. Maar dat heeft... Ja.
Maar waarom stond je ervoor open, denk je, toen je werd benaderd?
Ik moet eerlijk zeggen, ik vind de MLS en wat ze allemaal doen, vind ik allemaal fantastisch. Maar ik vond het niveau van Mexicaans nationaal elftal in een WK spelen naar, met alle respect, LA Galaxy, Real Salt Lake, vond ik wel erg een grote, zoals in Amerika zeggen, drop-off.
Ja.
En ik vond het, er zat weinig adrenaline in, er zat weinig druk achter, er zat weinig... Ik dacht dat ik dat in Mexico wel kon missen of wilde gaan missen en in ieder geval ook bewust gekozen had om zeg maar in Amerika, waar toch meer aan lange termijn gedacht wordt en waar meer aan projecten en de toekomst, zeg maar. Mexico is allemaal korte termijn verhaal. Het is allemaal snel en als dit niet werkt, dan doen we wat anders. En het is plan A vandaag, plan B morgen. En daar had ik me op mijn weg een beetje in gevonden en een balans in gevonden. Maar ik denk van nou, wat rustiger en dat lange termijn verhaal van de Galaxy, dat sprak me aan. Maar op een gegeven moment begon het me ook een beetje te kriebelen van ja, wel een beetje weinig aandacht voor het voetbal. Voetbal is niet echt prioriteit. De echte grote wedstrijden, die ja, heb je wel, maar het gaat dan vaak om individuele spelers. Bij de Slat aan bijvoorbeeld. Nou, ja. Dat was een spektakel natuurlijk om die man aan het werk te zien.
Was je bij
zien.
Zijn debuut tegen LAFC?
Ja, ja. Nou, hij was er al een paar maanden voordat ik er begon te werken. Ja. Ik heb toevallig dat debuut wel gezien. Wij hebben ook een keer een wedstrijd tegen LAFC gespeeld. Dat is dan zeg maar de lokale derby. Ja. Nou, echt een goed niveau wedstrijd. En dan hadden ze bij LAFC hadden ze Carlos Vela. Die had 34 doelpunten gemaakt en hij 32, zeg maar. En hij zei, nou, daar ga ik makkelijk overheen zonder. Dus iedereen van slag. Nou, daar ging die ook overheen. mooi. Dat is wel leuk.
Maar ik vind het dus wel mooi om te horen. Het kwam dus echt op het juiste moment eigenlijk.
Het kwam echt op het juiste moment. Ik had daar 3 jaar gezeten. Ja. Ik had nog wel een jaar verbintenis met de Galaxy. Maar heb ik gevraagd of dat kan. Persoonlijke overweging is, ik heb lang in het buitenland gezeten. 20 jaar. Bijna. Het is wel eens moeilijk natuurlijk om van familie en vrienden en kennissen ver weg te zitten. Mijn ouders worden natuurlijk niet jonger op.
Nee.
Ik vond het ook wel, ja, en dat vind ik nu ook, ben ik ook heel dankbaar voor. Dat mijn ouders ook een keer met mijn kleinkinderen op pad kunnen, of met hun kleinkinderen met mijn kinderen op pad kunnen. Een keertje bij ons kunnen oppassen. Dus even een zondagje langskomen. Ja, en uiteindelijk ook in de Kuip een keer kunnen zitten. Als er een wedstrijd gespeeld wordt. En dat dacht ik van, nou ja, als die kans krijg, vond ik dat wel leuk. Ik had bewust, wilde ik niet al te veel gekleurd worden door alles wat er speelde bij Feyenoord. Misschien had ik het dan ook niet gedaan.
Helaas. Is je veel tegengevallen?
Nee, helemaal niet. Maar helemaal niet tegengevallen. Maar er zijn gewoon heel veel dossiers waar er is een stadiondossier wat gewoon heel zwaar op de club woog en weegt. We hebben natuurlijk altijd thema met supporters. Was het destijds heel erg rumoerig en moeilijk. Was mijn voorganger ook natuurlijk een heel moeilijke relatie op een gegeven moment mee. Dat is niet te onderschatten. Dat is voor iemand persoonlijk en voor familie is dat natuurlijk heel moeilijk. En nou, niet zo dat ik erin stap van denk, nou, dat regel ik wel even. Helemaal niet. Maar ik denk, nou, als ik nou stap voor stap kan beginnen. Ik denk niet dat er nog eens een kans komt in Nederland, dacht ik. Denk ik. Om bij zo'n fantastische en echt een van de topclubs een mooie functie te bekleken. Ik denk, nou, nu moet ik het doen. Daar moet ik er niet al te lang over nadenken. Maar de overweging waren een beetje misschien wel persoonlijk, professioneel.
Had je het ook bij een kleinere club gedaan?
Ja, misschien wel.
Ja
misschien wel, ja.
Is dat dan de drang naar Nederland toch wel weer geweest?
Een beetje wel, ja. Ja, een beetje wel.
Je bent 20 jaar weg geweest. Is Nederland veranderd?
Wel. Ja, heel erg.
Ja? Wat zijn voor jou de grootste veranderingen?
Nou, de maatschappij is wat harder geworden, wat minder vriendelijk. Ik denk dat het ook een beetje... ik moet zeggen, ik merk wel dat het voor een buitenlands gezin, zoals ik mezelf een beetje beschouw, wel wat makkelijker is. Dus er wordt makkelijk naar Engels overgeschakeld. Alles wat wij thuis eten en drinken en wat een beetje normaal is binnen ons huishouden, dat is overal te verkrijgen en makkelijk te verkrijgen. Dus dat vind ik allemaal wel positief, moet ik eerlijk zeggen. Een beetje...
Als je nou kijkt naar de topsoort culturen, je hebt in Mexico gewerkt, in Amerika en nu in Nederland. Ja. Dus kijk naar de voetbalculturen.
Ja, ik vind bijvoorbeeld wat ik bij Feyenoord heel erg meemaakt, de emotie en de echte betrokkenheid bij het voetbal echt, en dat voetbal zo belangrijk is, dat had je in Mexico ook. Misschien nog wel extremer. Dus het is echt op het niveau van dagelijks religie. Mensen zijn echt het helemaal van slag als het om het voetbal gaat. Het nationaal elftal en een aantal hele grote clubs, Amerika, Chivas, Pumas, Cruz Azul. Het is dusdanig ver van mijn bedshow, denk ik, hier, dat heel veel mensen niet eens weten hoeveel clubs er zijn, welke clubs er zijn, wat er betaald wordt, welke mensen, spelers. Het is ook altijd heel erg op Zuid-Amerika gericht, niet op Europese spelers. Nee. Er speelt één Franse jongen, die speelt bij Tigres al jaren en die doet het heel goed. Nou, Vincent Janssen heeft er natuurlijk een paar seizoenen gespeeld.
Kampioen geworden.
Kampioen geworden en heel goed, zeker heel goed begonnen en naam gemaakt. Maar er zijn niet veel... Leo Beenhakker heeft natuurlijk een fantastische indruk gemaakt. 2 keer als trainer van Amerika. En Hans Westerhoff is daar zeker in Guadalajara een lokaal idool.
En de trainer van Ajax heeft er natuurlijk gewerkt. Schip had toch ook in...
Johnny van Schip heeft er ook een...
En die heeft bij jouw club gewerkt.
Ja, die hebben bij Chivas gewerkt.
En volgens mij heb je die ook moeten ontslaan.
Ja. Dus ik moet eerlijk zeggen... Ja, dat is niet iets waar ik heel trots op ben.
Vertel eens.
Nee, ik vond het... Ten eerste vind ik John en zijn staf en dat zijn hele professionele en prettige mensen. Correct. Ik denk, ik wil niet verwijten, want ik ben natuurlijk verantwoordelijk voor mijn eigen acties. Maar ik werd een beetje voorgeschoteld dat het verhaal hoe John daar binnengekomen was met Johan Cruijff, dat dat het afgelopen
was. Cruijff was al weg volgens mij.
Cruijff die was al weg en dat werd mij eigenlijk gezegd, iedereen is er al weg. En dat is alleen maar, nou ja, we gaan nu een nieuwe stap maken, jij komt hier binnen. Het was ook een beetje een verhaal dat die eigenaar, die had aan de bond gevraagd, ik werk bij de Nationale Bond. Kan Dennis hier in ieder geval mijn functies een tijdje overnemen, want hij was ziek en dat ging allemaal niet met die eigenaar. Dus het was eigenlijk een soort van uitleen als het ware. Of dat klinkt een beetje raar, maar het bond had gezegd, nou je mag er wel een tijdje naartoe. Zo'n grote club en als zo'n eigenaar dat vraagt, dan kunnen ze gewoon nee zeggen. Omdat het terug naar Guadalajara was, waar ik begonnen was met werken en een dusdanig grote functie, was ik heel enthousiast. Had ik misschien ook zelf wat meer moeten
hoe oud was je toen?
Bedenken. Poeh, dat was 10 jaar geleden, dus ik denk 39 of zoiets. Toen ik daar kwam, toen werd ik eigenlijk met het feit zo van, nou ja, dit is je technische staf. En toen, ja, weet je, toen dacht ik van, ja, maar waren die niet al weg? Of wat is nou het verhaal? Weet je, wat is een goede mensen. Ik wil ze er ook wel gewoon bij houden. En toen werd de druk dusdanig opgevoerd door zeg maar hun RVC en de eigenaar. Ja, je moet er vanaf, dan ga jij het maar zeggen.
Dat is een mooi proces, hè? Want dat is het afleider.
Toen had ik eigenlijk moeten zeggen van, weet je wat? Misschien na een week al, van nou, dan ga ik gewoon weg.
Heb je niet gedaan dus?
Dat heb ik niet gedaan.
En waarom wilde je zo graag? Of?
Ja, ik denk, ik vind, ja, het is een beetje mijn club. Ik heb daar jaren gewerkt. Ik was er in 2002, 2003 begonnen. Daarvoor al enigszins betrokken. Veel mensen, veel vrienden, veel sociaal leven rondom die club. Het is ook een fantastische club. Het is heel uniek. Alleen voor Mexicanen als het ware. Alleen Mexicaanse spelers. Het is ongelooflijk populair. Ze hebben 35, 40 miljoen geregistreerde fans door Amerika en Mexico. Ja, ik vond het heel bijzonder. En ja, de afweging. Ja, nou ja, goed. Ik hoef er niet al te veel in te gaan, maar ik heb er wel een paar keer over nagedacht. Dat had ik gewoon zelf destijds van anders moeten doen.
Was je misschien te jong?
Ja, ik denk het. Ja.
Want uiteindelijk zijn dit natuurlijk
nu,
wel.
Dat zou me nu nooit meer overkomen.
Nee, dat wilde ik eigenlijk vragen.
En ik heb er ook wel eens gedacht van. En ik kan me ook heel goed voorstellen. Ik heb laatst gelukkig John een keer een hand gegeven tijdens hier een wedstrijd. Maar ik had er echt een tijd gewoon een slecht gevoel over. En hij denk ik nog slechter.
Want waarom het dus, slecht gevoel het uiteindelijk?
Ja, nee, ik had het zelf gewoon anders moeten of moeten communiceren of anders moeten doen. Ja. Of,
is de les geweest?
Ja, ik wil zeggen.
Maar net wat we nu zeggen, want uiteindelijk heb ik dat ook in mijn functie. Je hebt soms te maken met een boord. De druk kan groot worden.
Ja,
dat zou je nu niet meer gebeuren als ze weer druk uitoefenen hier bij Feyenoord op zoiets wat je niet wil.
Nee, ik moet zeggen dat ik nu... Een van de dingen, denk ik, en die hoop ik ook hier een beetje. Ik sta nu wat onafhankelijker van mijn werkzaamheden en van alles. Ik probeer ook een beetje soms afstandelijk te zijn. Niet koud of kil, helemaal niet. Gewoon, maar ik denk dat dusdanig emotionele wereld en dusdanig emotionele club als Feyenoord best soms iemand kan gebruiken die er wat iets afstandelijker en een beetje wat rustiger in staat dan ook maar in die... Nee, is heel moeilijk. Maar ja. Probeer het wel.
Ja.
Maar dus destijds werd ik veel meer door emotie en onervarenheid opgeslokt. En weet ik veel wat. En dat was een van de dingen, denk ik, als ik het over 20 jaar, 25 jaar voetbal heb, waar ik nu een beetje in rondloop. Dat is een van de dingen dat ik denk van, nou, had ik misschien anders moeten doen of anders moeten communiceren. Misschien met dezelfde uitkomst, hè? Of met hetzelfde resultaat, maar gewoon anders moeten doen.
Ja, voordat we naar de stelling, want jij moet zo met je stellingen gaan beginnen, Wilco. Hè? Het gaat elke keer beter. Het wordt elke keer iets. Wat ik een hele mooie vind, is dat je zei, het is een keuze voor de familie dat we naar Leeuwarden gaan. Ook een persoonlijke keuze om nu naar Nederland te gaan.
Ja.
Je hebt je vooraf bewust niet in alle dossiers gedoken. Nu weet je wel dat voorgaande leiders, algemeen directeuren, heel erg onder druk hebben gestaan hier. Maar ook politiebegeleiding hebben gehad, beveiligd zijn geweest. Hoe gaan die gesprekken dan bij de familie te Kloeze thuis? Ik weet niet of het in Mexico ook heeft plaatsgevonden.
Nou, een van de voordelen is dat ze geen Nederlands spreken.
Ja, maar je vrouw hoort dit, hè?
Nou, mijn vrouw die begrijpt alles wel. Ja. Mijn vrouw is natuurlijk naast mij, voor mij of achter mij, ook al 20 jaar in het wereldje. Enigszins, zij is niet iemand die zich met voetbal wil bemoeien. Zij komt ook niet naar elke wedstrijd toe. Zij houdt liever een beetje afstand, omdat ze weet dat het zo'n emotionele wereld is en waar het altijd heel dun ijs is of dingen goed gaan, slecht gaan. En je ook heel natuurlijk heel makkelijk korte termijn...
Maar het is niet een afweging voor je geweest, zeg maar, dat het ook heel erg op het persoonlijker werd gespeeld in het verleden?
Nee, ik had echt wel, en het werd me ook gezegd, een paar keer. Ja. Het werd me echt heel duidelijk. Er werden me heel veel dingen natuurlijk uitgelegd, waardoor ik een overweging zou kunnen doen om het niet te doen.
Ja.
Ik denk dat dat ook heel correct is geweest van de RVC. Waar ik ook, denk ik, daarna ook een echt goede relatie mee heb kunnen opbouwen. Dat ze heel duidelijk zijn geweest. Nou, dit zijn echt knelpunten. Dit zijn echt dingen voor jezelf, persoonlijke overwegingen.
Ja.
Er zijn dingen gebeurd binnen de club waar je natuurlijk het professionele naar het persoonlijke overschrijden. En ik moet zeggen, maar uiteindelijk heb ik toch gekozen voor de club. Ik vind het een fantastische club. En dat hou ik ook echt als gevoel. Dat ik gewoon echt trots ben om hier rond te lopen en om hier te kunnen werken. Aan de andere kant een beetje het eigen, het drive van, ik zou echt wel eens een keer in Nederland willen werken. Want ik heb nooit in Nederland gewerkt. En wat ik in het buitenland gedaan heb, of de ervaring die ik opgedaan heb, een beetje of veel wat daar is, dat zou ik graag hier een keer willen delen of in ieder geval zelf willen ervaren. En dan kwam ook het persoonlijke verhaal van, ik vind het wel een bijzondere ervaring om mijn kinderen in Nederland te zien opgroeien een tijdje. En ik zou graag wat dichter bij mijn ouders zitten. Die worden er ook niet jonger op. En dat soort dingen. Als je dat allemaal bij elkaar gooit, denk ik van, wel overwogen keuze. Ik ga het gewoon proberen en dan zien we het wel.
Glas half vol.
Het is wel mooi dat je het heel veel over je gezin, je ouders, je kinderen. Hoe belangrijk is jouw vrouw in deze functie die je nu bekleedt? En de druk die erbij komt kijken. En wat je net zegt, de emotie, de kranten, de media, die ze dan niet leest. Maar wat is haar rol?
Nou, zij is, ik moet zeggen, zij is heel goed. Ik denk dat iedereen dat wel eens thuis hebt. Dan kom je in discussie of je te veel werkt. Of dat je te veel doet. En zij probeert het te temperen. En ga nou eens aandacht daarvoor geven. En dan denk je, je hebt geen gelijk. Maar uiteindelijk, ze heeft wel gelijk. Zij is een goede balans voor mij. Want ik werk veel. Ik heb wel een beetje bewijsdrang. Toen ik ooit nog voetbalde, moest ik ook heel hard en heel veel doen. Om ook maar iets van een klein beetje niveau te kunnen halen. Dus ik heb dat altijd, ik denk dat ook van thuis meegekregen. Mijn vader heeft hard en veel gewerkt in de bloemhandel. Wat zwaar werk is. Een vrouw die geeft er wel wat rust in. Ik denk dat ze gelijk ook heeft om in de laatste, ik zou zeggen 5-6 jaar, ook wel een beetje zeggen van, je moet nu toch wel een beetje aan je kinderen gaan denken. Want ik heb zo ongelooflijk veel gereisd en zoveel. Dat ik bijvoorbeeld door de weeks in Mexico City woon en zij was gewoon in Guadalajara. En dat is allemaal niet ideaal natuurlijk.
Nee.
En daar hebben we nu wel goede balans in gevonden. Daar speelt zijn grote rol in.
Hoe doe je dat als directeur van zo'n club? Balans vinden tussen werk en privé? Want dit kan je 24
heel moeilijk. Heel moeilijk.
En waar probeer je dat dan?
Ik probeer op een gegeven moment een beetje, en het is misschien een beetje, om het te tekenen, als je bijvoorbeeld je hele rugzak vol met Feyenoord dossiers meeneemt, dat ik hem wel bij de voordeur probeer te laten staan. Nou, soms gaat die rugtas wel eens even naar binnen, staat heel in de gang en soms staat hij in de woonkamer. Maar ik probeer wel veel dingen een beetje te laten gaan. Al moet ik zeggen, en zeker nu in de rol, dat ook het technisch beleid bij mij terechtkomt, dat het vaak wel 24 uur per dag is.
Maar ga je mee naar een schoolavondje? Ga je mee naar een rapportbespreking? Ja. Zijn dat nou de dingen dat je er echt wel bij wilt zijn?
Ja.
Gaat daar wel alles van aan de kant?
Ik probeer echt zaterdagochtend, ik heb een jongetje van 7, die speelt bij de lokale club. Dus dan wil ik wel mee.
Ja.
Probeer me er zo min mogelijk mee te bemoeien.
Hoor je het? Ja. Ik probeer me, zei
hij. Wat zijn dan momenten als je langs de lijst staat dat denk je, nu moet ik er wel echt iets
van
zeggen.
Nou begint hij te lachen, zie je? Ja.
Nou, ik mag van mijn vrouw eigenlijk niet meer erheen.
Wat dan?
Nee, zij vinden dat ik het als een soort van WK-finale benader. Dat kan gewoon niet.
Nee, we nemen ons dus mee, want je bent echt altijd gecontroleerd en rustig.
Ja.
Ben je dan echt fanatiek langs de lijn ook?
Nee, fanatiek niet, maar ik kan me heel erg opwinden. Over
wat voor
dingen? Als de trainer het niet goed doet. Of
en dat is de vader van een teamgenootje waarschijnlijk.
Ja, bijvoorbeeld. Ja. Ja.
Ja. Oh, dus je mag niet meer mee van je
vrouw. Mijn vrouw zei, jij gaat echt daar niet meer heen. Nee,
niet even, we hebben het over je zoontje van 7.
Ja.
Hoe was Dennis de Kloeser van 7? Wat voor mannetje was jij? Wat voor kindje, wat voor jongetje?
Ja, ik denk alleen maar op. Ik weet niet, dat zeiden mijn ouders ook. Ik weet niet waar ik het vandaan had, maar alleen maar op voetbal gefocust. Je kon je vanaf je 6e, geloof ik, hier inschrijven in de F'jes of de F-pupillen. En ze hadden al vanaf mijn 4e hebben ze me geprobeerd in te schrijven.
Want heb je broers, zussen?
Ik heb een broer. ook vier jaar jonger. Die heeft ook gevoetbald, maar heeft ook andere sporten gedaan. Een goede relatie met het beroep, ja, moet ik zeggen. Hij heeft ook 3 kinderen, dezelfde leeftijd ongeveer zijn kinderen. Ja, kinderen zijn helemaal gescheiden opgegroeid. Weet je, die zitten echt. Ja. Nou, zo lang zitten die kinderen naar elkaar te kijken van ja, en dan nu? En wat nu dan, weet je wel? En ik als 7-jarige, ja, naar school, lopend, fietsend. Ik heel anders dan mijn kinderen zijn opgegroeid. Ik ben door de omstandigheden natuurlijk heel beschermend geworden voor mijn kinderen. Je kan in Mexico niet zo makkelijk met het openbaar voer. Kan wel. Ja. Niet altijd even veilig. De afstanden in Amerika zijn heel groot. Dus wij zijn altijd heel erg, ja, op een goede, hopelijk manier beschermend geweest naar onze kinderen toe. En ik weet, mijn vader werkte hard, mijn moeder werkte hard. De school was aan de overkant. Toen ik naar de middelbare school was, was het 10 minuten fietsen. Nou, dan ga je 10 minuten fietsen. Ja, weet je wel, als het hier regent, dan breng ik mijn kinderen naar school. Ja,
heb je een leuke jeugd gehad?
Heel leuk, ja. Ja?
En waarom leuk. Juist?
Ja, ik moet zeggen, ik merkte dat mijn ouders al heel erg hard werkten, maar dan echt voor ons. Dus om het ons goed te maken. Ik had niet heel veel vrienden, maar wel goede vrienden. Nou, ik kon best goed mijn weg vinden in het voetbal. Dus ik was
getalenteerd?
Redelijk getalenteerd, ja. Ja, ik was vrij jong al groot. Dus dan valt het op. Als dan iedereen groot is, viel ik minder op.
Welke positie?
Ik speelde centrale verdediger.
Zit dat dan ook een beetje, ook de baan die je nu hebt, de leiderschappen?
Ja, ik denk dat allemaal de karaktereigenschap en de persoonlijkheid, dat het er wel een beetje invalt.
Ook in je vriendengroep? Je zei, ik had niet veel vrienden, maar wel hechte vrienden. Ja, wat hechte was jouw vrienden. Rol in dat vriendengroepje?
Ja, mijn rol was, dat denk ik wel, dat ik had wel een beetje eigen mening. En ik ga niet met, ik weet dat er toen echt, weet je wel, er waren er bijvoorbeeld van die hypes over doe maar of over dat soort dingen. Daar ging ik nooit zo in mee. Of bepaalde kleding, dat iedereen allemaal opeens allemaal een bepaald merk. Denk, ja, dan deed ik altijd wel iets wat ik zelf leuk. Nee, niet expres.
Ah, okay. Nee, je zette je niet af?
Nee, helemaal niet. Nee hoor, ik was niet een recalcitrant of weet ik van. Nee, ik deed gewoon een beetje mijn eigen weg. Vrij rustig denk ik ook altijd al geweest.
Op school ook netjes?
Op school netjes. Ik heel klein was veel probleem met astma. Daar heb ik wel, dat heb ik al, zeg maar, overwonnen of overheen gegroeid. Op school deed ik er weinig aan, maar ik kon wel gewoon te makkelijk. Ik was gewoon een beetje te makkelijk. Ik vond het, dat school vond ik niet te.
Wel een geboren leider in dat groepje van je vrienden. In het elftal stond je centraal.
Ja, zat centraal. Ik had wel vaak, denk ik ook wel, dat ik of aanvoerder was van het elftal. Maar ja, op een gegeven moment dan word je heel jong al snel doorgeschoven. Als je een beetje redelijk kan voetballen, dan word je niet zo gauw aanvoerder. Ik was niet op mijn 16 al aanvoerder van het eerste van Huizen.
Nee.
Heeft het je vrienden verbaasd dat je nou op deze functie zit?
Ja, misschien wel.
En waarom?
Nou, ik denk dat ik gewoon zo lang weg geweest ben en waar ze toch heel veel, nou echt close vrienden misschien niet. Die weten natuurlijk wel wat ik in het buitenland echt meegemaakt heb. Ik ben, als je het op een rij zet, ik ben WK-kampioen geworden van onder 17 in 2011. Ik ben zowel met Tigres als Chivas kampioen, landskampioen geweest. Ik heb een Olympische medaille gewonnen met Mexico. Ja. 2 keer een WK-deelname. 1 keer als algemeen directeur en 1 keer als technisch directeur. Op het WK van Duitsland gewonnen. Dus dat is wel, ja.
Maar ik vind het mooi bij jou.
Ja, ik vond het fantastisch. Ik vond het fantastisch, fantastisch, fantastisch. Ja.
Maar er zit toch iets bij jou, iets, en ik ben heel benieuwd waar dat vandaan komt. Of is dat van jongens een bewijsdrang, als ik dit hoor?
Ja, weet je wat, ik had altijd een beetje het gevoel, toen ik jong was, dat ik dusdanig hard werken dat ik een kans had moeten krijgen om echt, ja, nou ja, in mijn regio had je Ajax en Utrecht.
Ja, want je kon bij Bussum, hè?
Ja, dus ik ben bij Ajax ooit eens door Tony Bruin Slot gebeld of ik mee wilde komen en daar heb ik een tijdje gezeten. Nou, dan ben je gewoon afgeserveerd, dus misschien daar ook een beetje de aversie tegen Ajax. Gewoon niet goed genoeg ook, misschien dat is ook
Dat zou ook kunnen.
Ja. En dan kwam ik in het jeugdplan Utrecht terecht en dan kwam je dan als het ware in de jeugdopleiding van Utrecht. Ik denk, nou ja, dat is wel leuk om eens een keer een kans die kant op te krijgen. Nee, weet je wel.
Was het 1 keer in de week trainen toen?
Ja, dinsdags en donderdags. Ja, en het was een stichting en dan mocht dan allemaal niet. Weet ik het allemaal, wat voor ellende ze hadden en excuses om maar niks ervan te maken.
Maar daar komt die bewijs dan.
Dus ik denk wel een beetje van misschien van, nou ja, ik doe er zoveel aan. Geef eens een keer de kans, weet je wel. Ja. Of,
Ja. En wat ik ook mooi vond, je was te gast bij Rondo en toen ging het... welk advies zou je 18-jarige Dennis de Kloeze nu geven? En toen zei jij, eerder je hart volgen. Weg uit het stramien.
Ja, ik had heel lang heb ik altijd gewoon, weet je wel... als je dan, als er dan verwacht wordt van iemand die redelijk kan studeren dat je VWO doet, dan moet je VWO gaan doen. Ja. En als je dan VWO doet, dan moet je naar de universiteit. Terwijl ik achteraf dacht van, ik had gewoon iets praktischer moeten doen. Ik ben niet zo wetenschappelijk ingesteld. Ik ben niet zo van een heel strak stramien. Daarom voelde ik me denk ik waarschijnlijk ook heel erg op mijn plek in Mexico. Want dat is niet zo strak stramien. En ik ben een rechter gaan studeren, omdat dat heel goed uitkwam, bijvoorbeeld met trainingstijden en weet ik het allemaal. En denk van, jezus man, doe nou wat je leuk vindt. Doe nou iets waar je echt ambitieus, of dat je 's ochtends wakker wordt van, nou, ik heb nu echt zin om dit te gaan doen.
Ja. Moet je jezelf daarvoor niet leren kennen? Moet je daarvoor gewoon niet jaren op de teller hebben?
Nee, dan moet je jaren op de teller hebben, of misschien, het is een beetje moeilijk, maar... Ja, of je moet een keer echt iets heel vervelends over je heen komen. Dan word je ook een beetje ermee geconfronteerd. Ja, ga nu eens wat doen, joh. Ja.
Maar is dat, refereer je dan zelf aan iets wat je hebt meegemaakt?
Ik heb, en dat is in 1997, ben ik bij een busongeluk betrokken geweest. En er zijn 3 mensen overleden naast mij onder. Ja. Waar, en want voor de zoon van een van mijn betere vrienden. Ja.
Want het was op een hele
jonge leeftijd. In 1997 was ik dus 23. Ja. En dat waren allemaal jongens van 21, 22, 24 jaar. En het was niet alleen... Ja, kijk. Je kan een busongeluk hebben of je kan een ongeluk hebben. Maar dit was echt heel traumatisch. Met onder een...
viaduct.
Een viaduct. Ja, een hoogtemeter was het.
Oké. En wat ik... Het hele gek is, ik kan het me dus nog herinneren. Ik was toen 13 dat het in de krant stond.
Ja, het was groot nieuws.
Het was super groot nieuws. En ik kwam er later pas achter dat jij ook in die bus hebt gezeten. Dat jij het...
Ja, Alex ook trouwens.
Alex Kroes.
Nog een paar jongens.
Ja. Maar los dat het echt verschrikkelijk was om te lezen. Jij zit daarbij. Het waren jouw vrienden. Teamgenoten, vrienden. Je bent
De besef dat je dan zeg maar misschien... Het is natuurlijk heel makkelijk nu te zeggen, hoeveel jaar later?
26 jaar.
25, 26 jaar later. Vorig jaar was 25-jarige herdenking. nu kan je heel makkelijk zeggen, ja, dat heeft dusdanig veel met mij gedaan, dat ik gewoon dingen ben gaan doen en wat meer open stond voor andere zaken. Maar op dat moment besef je het niet. En op dat moment zit je in een soort van tunnel. Er kwam eens een keer een jongen niet op trainen. En die hebben ze 2 dagen later in een park gevonden. Die was helemaal de weg kwijt. En we hadden mensen die kregen relatieproblemen thuis. Oudere jongens al getrouwd. Ja. Echt één grote ellende. Nou, daar liep je een beetje zo doorheen. En het was net of je door een storm heen liep eigenlijk. En op een gegeven moment denk je, ja, dit moet echt een keer stoppen. Jongen.
Maar hoe ging jij ermee om? Ben je dan iemand die naar binnen keert of juist het wel uit? Of?
Nee, ik denk een beetje naar binnen. En uiteindelijk hulp gezocht ook. Dat is trouwens heel goed bevallen.
Ja?
Ja.
Je zegt het bijna alsof je dat ook een beetje zou aanraden. Of in ieder geval, wat heeft het jou gebracht waardoor je dat zegt?
Nee, maar ik moet zeggen dat nu... Ik heb natuurlijk lang met topsport ben bezig geweest. En je hoort nu heel veel over mental health en dat soort dingen. En dat had ik eigenlijk al heel lang geleden. Dat het gewoon dusdanig belangrijk is voor spelers, mensen, trainers. Als je daarvoor open staat, hè, als je dat wil. Als je die wil, ja, je moet het lekker zelf weten. Maar... Ik denk dat het een belangrijk ingrediënt van de sport is en van je leven ook. En ik had dat busongeluk, dat heeft wel heel veel, denk ik, of niet heel veel. Dat heeft bijna er alles wel mee te maken dat ik op een gegeven moment op vakantie een meisje uit Mexico tegenkom. Waar ik dan later denk, ja, dat is veel te ver weg, had ik van tevoren gedacht. En nu denk ik van, nou ja, misschien moet ik nog eens een keer teruggaan of zoiets. Er is niet een vinger op te leggen van... Ja. Dat daardoor is. Maar ik denk, ik ben wel anders naar dingen gaan kijken. Ik heb op een gegeven moment gezegd, nou, ik ga nu mijn studie afmaken, maar ik weet niet of ik hiermee echt wil werken. Ik wil wat in de voetbal bereiken. Nou, als voetballer gewoon niet genoeg talent. Dus misschien kan ik buiten de voetbal wat gaan doen. Of misschien kan ik moet mijn weg een beetje zoeken daarin. Ja. Nou, dat heeft gewoon tijd nodig natuurlijk. En je hebt mensen nodig die je dan de kans gunnen. En je hebt mensen die het wel een keertje voor je willen opnemen.
Is het nog voor jou... Het is nu wat je zegt, 26 jaar geleden. Is het nog een open wond? Doet het nog? Denk je er wekelijks aan?
Nou, niet wekelijks. Wordt er wel mee geconfronteerd. Altijd als ik een krant lees en ik zie iets over een busongeluk. Ja. Dat heb je natuurlijk in Spanje of op sneeuwvakanties en zo. Denk ik van ja. Ik heb wel als ik een dubbeldeksbus zie rijden, dat ik een beetje een ongemakkelijk gevoel krijg. Ja. Het heeft ook heel lang geduurd voordat ik daar echt in durfde te gaan zitten. Nou ja, je weet je wel, ik heb wel contact met best wel veel van de jongens uit die periode nog. Ik werd er in het buitenland minder mee geconfronteerd.
Ja, ja, ja. Ja.
Dus ik heb zo lang eigenlijk ook niet echt dat gesproken. En het is niet zozeer dat dat nu altijd te sprake komt. Helemaal niet hoor. Nee. En ik heb er ook geen moeite mee om er redelijk vrij over te praten. Maar nu komt het wel eens naar voren, weet je. Want het is toch een beetje voor mij een punt geweest dat ik wat anders naar het leven misschien ben gaan kijken. Een andere insteek, wat anders wilde gaan doen.
Ja, dat wilde ik zeggen. Had je leven er anders uitgezien als het niet had voorgevallen?
Ja. 100%.
Is het zo bepalend toch wel voor jou?
Ja, ik denk 100%.
Zoveel indruk gemaakt.
Heel veel.
Maar ook met je leven wat gedaan.
Ja. Ja, ik denk 100%.
Anders was hij nooit die Mexicaanse vriendin achterna gereisd.
Nee, ik denk niet eens dat ik erheen gegaan was.
Zie je?
Ik denk dat ik gewoon... dat standaard misschien. Of standaard, dus met alle respect. Maar
meisje uit Bussum.
Nou, wie weet.
We gaan naar de stellingen. Ja, die hadden we eigenlijk al moeten doen, hè?
Nee,
even kijken. 11 stellingen. Ja of nee? Ik ben een geboren leider.
Ja.
Ik ben een autoritair leider.
Nee.
Ik ben een empathisch leider.
Ja.
Ik weet wat mij drijft als leider.
Ja.
Mijn manier van leiderschap levert altijd succes op.
Nee.
Ik laat ook mijn kwetsbaarheid zien als leider.
Ja.
De vorm is belangrijker dan de inhoud als leider.
Nee.
De leider is meer bepalend voor het resultaat dan de visie.
Nee.
Mijn leiderschap heeft impact.
Ja.
Als ik premier van Nederland was, zou ik het als leider anders doen.
Ja, daar heb ik niet genoeg informatie over.
Ik heb wel eens gefaald als leider.
Ja.
Ja, die laatste die hebben we eigenlijk net al gehoord, denk ik. Hè? Het verhaal in Mexico.
Met Schip.
Van Schip, zei je.
Ja.
Zijn er meer voorbeelden? Want dat zijn wel de lessen natuurlijk voor jonge ondernemers, jonge managers. Of is er een pijl te trekken waardoor je af en toe in hetzelfde foutje vervalt?
Ja, nee. Ik had wel eens bijvoorbeeld bij de Galaxy had ik harder moeten ingrijpen. En toen zat ik een beetje met het idee van, ik wil niet meteen binnenkomen en iedereen eruit kegelen.
Ja.
Maar in dat geval had ik wel moeten doen. Er zaten echt een paar hele rotte appels. En die zitten er nu nog.
En waarom heb je dat niet gedaan?
Nou, toen dacht ik van, ik kan daar wel, ik wil het beter leren kennen. En in eerste instantie leek het ook allemaal wel goed te gaan. Maar ik had achteraf, had ik gewoon schoon schip meteen.
Maar als ik dan nu hoor, ze zitten er nog steeds dus.
Ja, dat gaat allemaal prima nog daar. Staan een derde van onderen. Ja,
maar dit raak je dus wel. Want ik zie het.
Ik vond het zo slecht.
Waarom?
Ongelooflijk. Die mensen waren zo slecht.
Maar slechte mensen, dus nog ineens.
Ja, slechte mensen.
En
oneerlijk. Iets zeggen dan iets anders doen, dat soort dingen.
En dat kan jij heel moeilijk.
Maar dat kan ik zo slecht hebben.
Ja, dat zie ik. Ja,
ja nee, want ik ben zelf heel open. Dan kan ik best een fout maken.
Ja.
Ik ben ook heel transparant en vrij open. Ik deel vaak. Ik overleg vaak. En helemaal niet in de vorm van ik ben de leider en de rest moet gewoon luisteren. Wat wel in Mexico natuurlijk veel verwacht wordt, is heel hiërarchisch. Ik heb altijd een beetje gezegd van ik vind het ook wel eens als je het omkeert om achter de mensen te gaan staan en ze in kracht te brengen. En het ligt een beetje aan de situatie. Maar ik had toen bij LA Galaxy, in het begin had ik meteen één of twee mensen die ik achteraf, en er werd me ook voor gewaarschuwd. Ik dacht van nee, dat zijn wel goede mensen en ik kan daar wel mijn weg mee vinden en, nou ja, had ik meteen korter met hem mee moeten maken.
Was je nou net ook wat langer aan het nadenken bij empathisch leider of niet?
Empathisch leider? Nee, dat denk ik.
Of autoritair? Een van de twee was je wat langer aan het denken?
Autoritair? Denk ik niet echt autoritair, nee.
Want als je naar jouw leiderschap kijkt, hè, als je Kofi neemt en leiderschap begint bij jezelf.
Ja.
Waar begint dat bij jou?
Ja, ik denk in ieder geval, ik probeer toegankelijk te zijn voor de mensen waar ik direct relatie mee heb of die me onder mij vallen. Ik probeer mensen op hun sterke punten in ieder geval te steunen en ook dat te laten inzien. Ik probeer redelijke rust te houden rondom beslissingen en in een dusdanig emotionele wereld zoals de voetbalwereld. En waar natuurlijk 10.000 meningen altijd overal zijn. Ja, probeer toch wel een beetje een stabiele factor te zijn, laat ik het zo zeggen. Mensen, het vertrouwen opbouwen, dat duurt altijd lang. Mm-hmm. Vertrouwen vasthouden is gewoon heel, heel belangrijk voor mij. Dus ik probeer echt wel dat mensen, als ik iets zeg, dat ik het ook doe. ja, en prettig, laat ik het zo zeggen. Dat er in ieder geval ik ga nooit eigenlijk als een politieagent.
Geef je veel vrijheid en vertrouwen?
Ik geef vrij veel vrijheid en vertrouwen, maar het moet ook niet beschaamd worden.
Nee.
Dus want, ik geef wel. Dan? Nee, het geven van vrijheid en vertrouwen, dat betekent ook dat er veel vertrouwen moet zijn. En als het een keertje beschaamd wordt of als het een keer overtreden wordt, dan heb ik al heel snel mijn bedenkingen, laat ik het zo zeggen.
Persoonlijkheid is belangrijk van een leider, hè? Goede persoonlijkheid. Is die bij jou op orde? Hè? Dat wordt natuurlijk gevormd door je karakter, denk ik ook door je leeftijd. Heb je zelf, ben je in evenwicht met je persoonlijkheid? Wie je bent en hoe je kunt zijn hier binnen zo'n bedrijf?
Ja, nou, ik merk echt de laatste jaren dat ik wat meer rust heb gevonden met zeggen dat ik toch wel veel meer ruimte geef aan persoonlijke. Of het gevoel aan het persoonlijke. Dus met mijn familie, met mensen om me heen. Ik heb heel erg lang heel veel alleen maar gewerkt en alleen maar toch ook wel. En zelfs op een beetje extreme manier, misschien wel egocentrische manier, alleen maar geprobeerd om iets te bereiken, te bewijzen, te laten zien, te stappen te maken. Ik ben. Ik vond ook de uitdaging om als buitenlander. Had ik altijd het gevoel dat je je ook extra een beetje moest bewijzen. Omdat, ja, waarom zouden ze niet een Mexicaan daarvoor nemen? En zeker in bepalende functies. Dus ik had ook altijd heel erg veel verantwoordelijkheidsgevoel. Altijd bereikbaar. Elk dingetje op elk moment van de dag ook maar oplossen meteen. En ik ben later wel een beetje. En ja, ik durf wel wat meer te delegeren. Ik ben wat opener geworden. Wat
waar, transparant. Waar is dat gekomen?
Ik denk dat het te maken heeft met paar keer resultaat halen.
Bewijs dan? Van,
ja, bewijs dat je kampioen kan worden. Bewijs dat je medaille kan winnen. Bewijs dat je een goede selectie kan samenstellen. Bewijs dat je echt wel wat kan doen. Waar of een club of een bond beter van kan worden. En ja, ik denk dat je persoonlijkheid. Of je identiteit of je manier van werken. Ik denk dat wel heel erg mee te maken heeft waar je natuurlijk op een jonge leeftijd mee geconfronteerd wordt. En ik werd altijd met heel veel werken van mijn ouders geconfronteerd. Maar ook wel heel veel stabiliteit en rust thuis. En eigenlijk, alles was er altijd. Maar je merkt ook wel, en dat is wel een beetje tegengesteld natuurlijk. Je groeit in Nederland vrij onafhankelijk op. Dus je gaat al snel op de fiets. Het lijken misschien kleine dingetjes. Je gaat snel op de fiets naar de sportclub. Je gaat zelf naar school. Niemand houdt je schoolschema bij of zoiets. En dat is in het buitenland. Voor mijn kinderen is dat heel anders. En die zitten daar nu wel middenin. Dus mijn dochter gaat ook op de fiets naar school. Maar je onafhankelijkheid en een beetje om zelf dingen te doen. Dat zit er hier vanaf vrij jong in, denk ik, in Nederland. Merk ik.
Tegen welke leiders kijk je op? Waarvan ga jij aan?
Nou, ik heb met Hans Westerhof gewerkt. Daar heb ik heel veel van geleerd. Hoe bijvoorbeeld in een vergadering met je RVC, met de voorzitter van de club of met enige bekendheid om te gaan, dat soort dingen. Vond ik heel bijzonder. Ik vind hem echt een hele bijzondere man, moet ik zeggen.
Wat deed hij daar goed in? Want we weten allemaal, een directeur, een RVC.
Hij is echt heel nuchter. En hij,
maar wat deed hij dan naar zo'n RVC of zo'n boord of een voorzitter?
Nou, hij zei, je moet nooit ook maar enige ruimte geven dat zij met een plan komen. Dus kom altijd goed voorbereid met een goed plan. En dat je zegt, ik wil het zo, zo en zo. Dan kun je best wel eens een keer het mis hebben, zei hij. Maar geef alsjeblieft geen ruimte aan die mensen om het plan te bedenken. Want als jij zegt van ja, we moeten op voorbereiding. Ja, heb je het plan al? Nee. Nou, dan zeggen ze, nou dan moeten we naar een hotel in weet ik veel waar. En dan heb je daar een veld. En dan is daar een kennis en een vriend die is er nog. Die kan je wel helpen. En hij zegt, nee, we gaan naar dit hotel. We gaan naar dat. Hè, we gaan zo lang. We gaan die periode. En daar en daar en daarom. Nou ja, dan zaten die mensen. Oh ja, prima. Dat zal wel.
En je hebt gemerkt door de jaren heen. Dat als jij in gesprekken kwam. Dat als jij goed voorbereid was.
Goed voorbereid. Kom met een voorstel, kom met een plan, kom met een idee. Goed gebargumenteerd, goed uitgewerkt. geef gewoon weinig ruimte aan mensen die er niet dagelijks mee. Het is niet om die mensen geen ruimte te geven. Helemaal niet. Mogen natuurlijk ook allerlei ideeën inbrengen.
Maar doe je dat dan nu nog steeds? Bijvoorbeeld als jij nu gesprek hebt met de RFC van Feyenoord over waar je in de toekomst heen wil, over bepaalde onderdelen.
Ja, ik moet zeggen dat hier in deze situatie bij Feyenoord probeer ik ook buiten RFC vergaderen gewoon goed aangesloten en goed de mensen te informeren.
Neem ons mee, hoe doe je dat? Nou, is dat een appje? Is dat een belletje?
Want heb je vaak, of een belletje?
Hoeveel RFC-leden heb je?
We hebben 5.
En je hebt Sjaak technisch?
Ja, heb ik veel contact mee. Ik heb bijvoorbeeld gisteren met Sjaak geluncht.
Ja, oké.
En dat is niet een vergadering of zo. Maar het was een hartstikke prettig gesprek.
En dat is bijpraten, en delen?
Waar ging het over? Over de wintertransfer. Verwachten we wat? Is er al iets rond onze spelers wat hij moet weten of speelt? Ja. Want uiteindelijk komt het toch bij hun terecht. En dan denk ik dat het gewoon goed is dat ze van tevoren enigszins aangesloten zijn. En ze mogen niet verrast worden door iets, denk ik. Dat is altijd een beetje mijn gevoel met de mensen van de RFC. En het is natuurlijk wel heel anders dan waarschijnlijk een gewoon bedrijf. Want hier tijdens de wedstrijden, met reizen, je komt elkaar natuurlijk heel vaak tegen. Dus het geeft ook veel meer ruimte voor wat informele contacten en gesprekken. En ik moet zeggen, ik voel me er zelf ook wel redelijk prettig bij. Want dan is het niet zo dat ik een heel epistel moet uitschrijven als we een transfer gaan doen. Want ze weten gewoon wat er aankomt. En ze weten waarom. Ik probeer ook wel eens een beetje van de ervaring van die mensen natuurlijk uit die ervaring te putten. En
neem ons mee, want het is natuurlijk een hot item nu in Nederland. We kennen het hele verhaal van Ajax, 113 miljoen. RVC wel of geen toezicht gehouden. Heeft de directie dat goed gedaan, de RVC? Hoe werkt een transfer bij jullie in het kader ook van aftekenen? Wie bepaalt er? De hechte band tussen jou en Arne is bekend natuurlijk. Je trainer en de directeur. Zit die RVC er gewoon bij en hoeft hij alleen een vinkje te betrekken? Betrek jij ze erbij? Kun je ons meenemen door het proces hier? Omdat het zo heftig voor het betaalde voetbal is en nou, het een topic is.
Ja, en het is omdat alles publiek is, probeer ik wel ook mensen van de RVC of in ieder geval een aantal mensen daar gewoon bij aangesloten houden. Niet op dagelijkse basis, want dat is zeker niet nodig. Maar als er wat gaat spelen of als er iets speelt wat ik het gevoel van heb, nou, dat kan straks een keer voor goedkeuring of afkeuring.
In of uitgaand dus?
In of uitgaand bij hun terechtkomen. Dan wil ik het wel van tevoren dat ze niet verrast daardoor worden.
Dus dan bel je niet even, door, dan heb je een contactje.
Ja, we zitten ongeveer op dit prijsniveau. Dit is denk ik wat het gaat worden. Dit is waar we mee spelen. Dit zijn de noodzaak. Waarom? Nou ja, we hebben bijvoorbeeld in de afgelopen transferperiode hebben we een paar spelers gehaald die qua kwaliteit denk ik bij meerdere Eredivisie clubs gewoon in de basis zouden kunnen staan. Of zouden moeten staan en bij ons voor een plek moeten vechten. Waarom hebben we dat gedaan? Enigszins anticiperend, omdat er misschien straks weer spelers weggaan. En dan hebben we al een tijdje de huidige opvolgers in huis. En die zijn dan al aan de huisstijl, laat ik het zo maar noemen, gewend. En dat soort dingen, dat is wel eens een discussie. Waarom ga je iemand halen terwijl je een goede spits hebt? Of waarom ga je iemand halen terwijl je een international type plek hebt lopen?
Ja, bijvoorbeeld krijg je dan een discussie, Giménez en Hayueda. Zijn dat dan discussies die bij jullie plaatsvinden? Want het zijn grote transfers voor jullie.
Dat zijn hele grote transfers.
En hoe vindt het plaats en waardoor mag jij gewoon het doen? Nou, is dat vertrouwen? Of?
Ja, ik denk dat het net wat ik zei. Het vertrouwen, dat bouw je langzamerhand op. Ik zit hier nu bijna 2 jaar. Dus ik denk dat ze nu wel een beetje weten wat ze, nou ja, goed woord ze in de kuip hebben. Dus ik denk dat daar het vertrouwen wel goed is. Natuurlijk, het mooie jaar vorig jaar helpt heel erg mee. Ik vind zelf dat we tussen trainer en tussen mij, tussen Arne en mij, gewoon een goede, vertrouwelijke, goede relatie hebben. Waar we elkaar ook wel eens niet altijd met elkaar eens zijn. En dat je elkaar ook echt wel wat kan zeggen. Daar is de RVC ook denk ik van op de hoogte. Dus dat is ook een van de overwegingen om die portefeuille erbij te behouden en te doen. En niemand extern aan te nemen. Maar eigenlijk de rust die we hadden en die we hebben te continueren. En de stabiliteit daar rond het technisch verhaal. Vrij korte communicatielijnen te houden.
Hoe belangrijk is die rol van zo'n trainer dan daarin met jou?
Nou, ik vind het heel belangrijk. Ik denk dat het zeker belangrijk is om in het vormgeving van een selectie, ook qua karakter, qua aanvullende kwaliteiten. Dus we hebben gewoon denk een aantal punten waar we vanuit gaan. Dus we willen, als we transfers doen, dan willen we het in een bepaalde leeftijdscategorie doen. Niet zozeer als beleid, maar historisch gezien heeft Feyenoord een aantal transfers natuurlijk inkomend gedaan en uitgaand. En daar is wel een lijn in te ontdekken. Er wordt altijd voor zoveel geld ongeveer ingekocht en zoveel geld uitgegeven. Nou, dat is in de laatste 2 jaar denk ik wel enigszins verschoven en omhoog gegaan. Maar het is nog steeds belangrijk dat we een heel veel dingen gewoon... dat we daar nog de controle over proberen te behouden, vind ik zelf, bij de club. Dus over het salarishuis. Het moet ook groeien. We zijn natuurlijk proberen beter te worden. Maar groeien en groeien is natuurlijk zijn twee dingen. Je kan expansioneel groeien dat het echt... dat je van heel veel risico gaat nemen. En wij hebben misschien het risico wat breder gespreid door wel... goed betaalde speler te hebben, maar meerdere goed betaalde spelers.
Ja, dus niet het geld. Ja, ik snap het heel goed.
En ik moet eerlijk zeggen, het proces met de RVC is denk ik dat ik en hopelijk ook, komt ze natuurlijk geregeld mee, ze gaan ook mee naar de Champions League, dus dan heb je met iedereen contact. Dus ook informeel probeer ik ze enigszins aangesloten te houden met wat dagelijkse zaken, laat ik het zo zeggen. En of er iets speelt rond een speler of niet. En dat kan dan ook zijn dat er niks doorgaat. Maar dat ze niet verrast worden en alleen maar een e-mailtje krijgen. Nou, we vragen nu toestemming voor Ueda. Hij kost zoveel, dit is zijn salaris. De overweging om hem te halen is dat Santiago best een leuke spits is... en eventueel misschien een keertje weggaat. Nou, dat kan je, ja. En dan gaan ze zeggen, ja, het zal wel, weet je wel, ja.
Maar wie moeten er akkoord
zijn? Maar als zij weten dat ik al vaak naar België ben geweest... dat ik met die mensen in onderhandeling ben geweest... dat het één van de 3 kandidaten als spits... en dat we ook nog een andere kandidaat hadden waar we heel dichtbij zaten... dan leeft het voor hun ook meer... En dan hebben ze waarschijnlijk ook meer begrip dat als er eens een keer wat extra's moet gebeuren. Of in een, en dat, daar heeft natuurlijk goede resultaten werken daar natuurlijk wonderlijk. Dan is er ook meer ruimte voor. Ja.
Waar ik benieuwd naar ben, is dit is naar boven toe. Een van je belangrijkste pionnen binnen het bedrijf is Arne Slot.
Ja.
Jij komt, hij is hier al. Vertrouwen is eigenlijk cruciaal in zo'n relatie. Hoe werk je aan die relatie?
Ja, dat is natuurlijk, kijk, je moet elkaar eerst goed leren kennen. Want hij kende mij niet en ik kende hem ook niet. En dat denk ik, dat gaat stap voor stap. En dat gaat, dat als je...
Ga een keer lang ik eten, denk dat,
ja,
samen.
Ja, een paar keer natuurlijk met elkaar gezeten. Ook met iemand erbij of met iemand... en ik denk dat je elkaar leert kennen. Dus reizen zijn daar altijd goed voor, dat je elkaar leert kennen. Ik denk dat resultaten en het gedrag van iemand altijd goed zijn om mensen te leren kennen. In eerste instantie en uiteindelijk... Ja, ben ik wel wat vaker misschien in de pers geweest. Maar het is niet zozeer dat ik heel graag en heel vaak de pers opzoek. En ik denk dat dat ook voor de club ook wel gewoon rustig is. Ik heb ook altijd gezegd van, nou weet je, onze belangrijkste werknemers zijn onze technische staf en de spelers. En die moeten vooruitgeschoven worden. En ja, ik hoop daarbij te kunnen steunen en ik hoop daarbij wat bij te kunnen dragen. Uiteindelijk. Mijn rol is natuurlijk een belangrijke rol binnen Feyenoord. Daar moet ik ook al af en toe verantwoording voor afleggen en naar buiten wat zeggen. Maar
kijk, met Arne Slot volgens mij...
En met Arne, ik denk dat de goede professionele band, dat gaat langzamerhand groeien. En dat heeft natuurlijk ook mee te maken dat als er eens een keer een speler komt waar ik natuurlijk me sterk voor gemaakt heb en die doet het goed, dat geeft dat natuurlijk ook vertrouwen.
Ja.
En... ik probeer hem ook ruimte te geven om hier op 1908 natuurlijk het naar zijn zin en dat hij het kan inrichten. En ik steun hem ook erbij. En ik zei, ja, ik heb altijd tegen hem gezegd, ik ga niet zomaar een beslissing nemen waar jij door geraakt wordt, maar niet in gekend wordt.
Hmm.
Aan de andere kant is het natuurlijk heel belangrijk dat ik ook dingen voor de club doe. Stabiliteit, continuïteit voor de club probeer te bewaken. En dat is natuurlijk ook soms wel eens dat ik Arne gewoon informeer.
Ja.
Dat lijkt me meer dan logisch.
Maar wat voor leider is Arne? Je leert Arne Slot kennen 2 jaar geleden.
Ik denk dat hij inhoudelijk heel sterk is. Heel, heel sterk. Zijn communicatie, hoe noem je dat? Skills. Retorisch heel sterk. Hij denkt. Hij is echt een denker. Soms zeg ik ook wel eens even rustig aan met je. Want je kan ook te veel denken. Maar hij is echt een denker. Dus hij... Alles wat hem ook maar zou kunnen overkomen. Dat heeft hij al geanalyseerd, bedacht en besproken. daarom is hij ook vaak heel goed voorbereid.
Ja. Maar waarom zeg je dan toch... Laat dat soms maar even.
Ja, je moet niet te ver soms denken. In mijn mening. Maar hij wel.
Maar waarom vind je dat dan bij hem?
Ja, je kan het ook te gek...
Kun je een voorbeeld noemen wat een beetje tastbaar maakt zonder in de diepte te gaan? Poeh. Waarvan jij dan zegt van, joh, laat dat nou even los. Dat heb jij misschien door de jaren heen geleerd. Is dat dan tactisch? Is dat in een detail hier op 1908 waar hij te ver in gaat met de schoonmaker of de boter?
Voordat we bijvoorbeeld al een speler echt gecontracteerd hebben, dan heeft hij al het gesprek met zichzelf. Als die jongen nou stelt dat hij niet zou spelen, dan moet ik daarmee praten en dan moet ik dat doen en dan dit. En ik zeg, nou rustig aan, we hebben hem nog niet eens gecontracteerd, joh. Ja, aan de andere kant, hij denkt het. Ik vind het ook wel een kwaliteit. Dus je kan het uitleggen als natuurlijk, hij maakt het zichzelf soms moeilijk. Maar ja, aan de andere kant, hij maakt het zichzelf dusdanig moeilijk dat hij gewoon goed voorbereid is.
Zijn jullie over alle spelers het altijd eens?
Nee, niet altijd.
En zijn er dus spelers gekomen waarvan een van de twee het dan niet mee eens was?
Nee, dat
kan dat gebeuren?
Nee, dat denk ik niet. Okay. Nee, ik denk dat soms het schaal van belangrijk is soms wel dat hij dit heel belangrijk vindt. En dat ik denk van, dat zal wel. Maar ja, ik moet zeggen, we hebben wat dat betreft denk ik een goede balans gevonden met de laatste jaren met spelers die hier naar binnen gekomen zijn. De manier van werken, ik denk dat dat een combinatie is van de faciliteiten die jullie hier zien. De mensen die hier werken, dus in verschillende afdelingen. In scouting, in de administratie, in de performance, in begeleiden van spelers. Dus het player care noemen ze dat heel Engels. Is gewoon heel belangrijk. En ik denk dat dat ook naar Arne toe een bepaalde rust geeft. Ik denk dat, en ik hoop, in ieder geval, en ik denk ook dat hij dat wel zo ervaart, dat de communicatie van mij met hem gewoon open is en dat hij daar ook wel vertrouwen uit kan putten. Aan de andere kant is het, voetbal is natuurlijk een resultaatgedreven wereld en dat weten we allemaal. Dus,
waarin lijken jullie echt op elkaar?
Nou, ik denk allebei heel harde werkers wel. Hij is echt een harde werker.
En wat denk je
dat een
harde werker?
Hij steekt verschrikkelijk veel tijd in. Ja? Het is echt ongelooflijk. Ja. Okay. Ik heb ook wel eens trainers meegemaakt, dat ging echt om 12 uur gewoon de telefoon uit. Hij zet hem juist aan. Ik word je gek van die man.
Ja?
Ja, want jij zit net in een levensfase dat je iets meer rust wil hebben.
Ja, maar dat krijg je met hem niet. Nee, dus dat heb ik nog even uitgesteld.
Het mooie is wel bij Feyenoord. Eigenlijk kun je zeggen dat Feyenoord nu, naast al die andere mensen, twee leiders heeft?
Nou, ik denk dat het complementair wel is, denk ik. Ja, hoor.
Zeker. En is dat de kracht?
Ja, ik denk dat het heel. Ik moet zeggen, hij is echt een heel talentvolle trainer. Heel talentvol. Heel goed. Het is geen toeval natuurlijk dat spelers keer op keer gewoon beter worden onder zijn leiding. Het elftal goed speelt. Het is ook niet makkelijk, en dat zie je wel eens bij andere clubs ook, als er veel spelers komen, om dat in te passen. Dat is, ik denk, een kwaliteit van Arne, maar ook van zijn staf, ook van onze performance staf, ook van onze scouting, om niet alleen op technische kwaliteiten, maar ook op karakter te scouten en op gedrag. En op leeftijd en hoe we dat complementair allemaal kunnen maken naar een goede selectie. En uiteindelijk probeer ik daar natuurlijk lijn in te geven en te vinden en richting aan te geven. Nou, en ik denk een aantal dingen waar ik denk bijvoorbeeld misschien dat het wel nu iets anders is. Het internationale aspect. Je ziet het ook bijvoorbeeld aan onze volgers op social media. Dat is van 2 jaar geleden is bijna verdubbeld. Maar van heel veel in het buitenland.
Met sociale media?
Nee, ik bemoei me er niet mee, maar ik vind het wel interessant.
Ja? Ja, wat vind je er interessant aan?
Ja, ik vind je merkt het ook, dat merk je aan je kinderen. Je merkt aan de spelers, die communiceren via social media.
Ja. Maar hoe laat jij je daarvoor informeren? Raadpleeg je dan je kinderen?
Weet
je
nee. We hebben mensen natuurlijk
daar. Nee, dat snap ik. Maar gaat dat dan thuis ook eens, laat even zien, wat vind jij hier nou van?
Oh ja, nee. Dat wordt wel een stevige mening, hoor. Ja. Ja. Ja, dat is wel leuk, moet ik zeggen.
Hey, nog even over Slot en jij. Ik zei net 2-eenheid, 2 leiders. Je hebt volgens mij deze zomer wel eens gezegd, de rol die ik nu bekleed, allebei, kan omdat Arne er is. Is het dan zo breekbaar voor Feyenoord ook of
en
niet?
Is een beetje omdat Arne er is. Ja, ik denk, want Arne is, buiten dat hij een goede trainer is, denkt veel over, hij denkt sowieso veel, maar hij is echt bezig ook met wat het voor impact heeft voor de club als hij een beslissing neemt, of als we een beslissing nemen. Hij is breed geïnteresseerd. Dus niet alleen maar, ik ga eens even vandaag trainen en we zien het wel. Hij is breed geïnteresseerd. En ik denk dat ook het voor mij een beetje de bevestiging geeft dat je met hem natuurlijk een trainer hebt die wel een compleet pakket van talenten en skills echt heeft.
Zijn er meer, zoals Arne?
in Nederland op dit moment?
Nee. Ik zo zeg, heb je een lijstje in je la? Want ooit gaat het moment komen. Ben je daarmee bezig in scenario's aan denken?
Nou, ik denk dat zowel de club altijd bezig moet zijn met lijstjes. Dat klinkt een beetje onrespectvol, maar dat moet je altijd hebben, denk ik.
Ja,
ik denk
professioneel juist, toch?
Ik denk dat dat juist goed is. Ja. Ik denk dat het aan de ene kant, waar ik nu in de laatste maanden, eigenlijk sinds het kampioenschap, heel erg mee bezig ben geweest, is continuïteit aan onze organisatie te geven door scouting langer vast te leggen, door iets breder in te zetten op technische kennis. We hebben iemand binnengehaald die de scouting en de jeugd aanstuurt, maar ook iemand die de internationale betrekkingen en de partnerships en de overeenkomst met Dordrecht bijvoorbeeld begeleidt. Ja, dat is voor mij gewoon te veel. Dus daar heb ik nu echt goede hulp aan. En daar ben ik heel blij mee. Ik heb ook nu echt het gevoel dat ik daar ook aan kan delegeren. En het gevoel dat ik daar aan, het vertrouwen ook dat ik daar aan kan delegeren.
Want iedereen wil wat van jou als leider.
Ja, heel veel mensen die willen het.
Hoe delegeer je dat? Hoe doe je dat?
Ja, nou ja, ik kan niet overal bij zitten. Ik moet zeggen, ik heb wel geleerd om gewoon ook nee te zeggen.
Hier? Of deed je dat al eerder in Mexico?
Deed ik eerder ook. Okay. Ja.
Want ze willen allemaal wat van. Jij bent hier helemaal, dubbele functie.
Ja.
Er komt wat op je af.
Nee, je moet het echt wegen hoe belangrijk het is en wat het is en waar ik mijn tijd aan kan besteden.
Want je hebt heel veel, je hebt commissie, je hebt ticketing, je hebt veiligheid, je hebt stadion, noem maar op.
Ja, nou, we hebben, wat dat betreft ben ik ook wel blij met een capabel directieteam. We hebben een CFO of een financiële man met veel ervaring. Doet ook veel zaken voor het stadion, veel zaken naar onze aandeelhouders en zeer goed technisch onderlegd en ook de ervaring om daarmee om te kunnen gaan. We hebben met Joris van Bentum, die je kent, natuurlijk een goede general counsel met veel dossierkennis, jarenlang.
Houdt ook van winnen.
Wint ook veel.
Dat weten ze wel in 16.
Ja, maar en nou ja, buiten het feit, maar hij heeft veel dossierkennis. Ja, en hij is ook natuurlijk in de goede en de mindere periode van Feyenoord altijd die ervaring opgedaan, waardoor ik toch wel ook met veel zaken goed op hem kan leunen. Niet alleen juridische zaken. Nee. Nou, dan hebben we een nieuw commercieel directeur aangesteld.
Ruud van der Knaap.
Van der Knaap, met veel ervaring. Eredivisieniveau bij marketing en commercieel bureau. Jongen hier uit Rotterdam, denk met heel veel hart voor de club. Dus dat merk ook echt dat hij dat met volle overgave heeft opgepakt. Dus... Ja, ik denk dat ik heel veel van dat soort dingen ook graag bij hun laat liggen. En dat wel dan, we hebben natuurlijk directieoverleg, we hebben dagelijks, we hebben van bilaterale gesprekken. Nou, noem maar, de hele structuur hebben we.
Ja.
Maar ik voel me wel prettig met de mensen waar ik mee werk.
Maar laat jij vrij, zit je er bovenop? Die bila's heb je het over?
Nee, ik probeer geïnteresseerd, ik probeer eventueel te sturen. Ik probeer wel altijd overal van op de hoogte te zijn. En goed, als ik iets zie van, nou ja, daar wil ik wel iets in sturen. Maar ik wil wel ook goede vrijheid geven. Ik ga niet tegen Ruud zeggen met welke partijen hij moet spreken voor ons hoofdpartnership voor volgend jaar.
Ben je daar bijvoorbeeld wel bij, bij de grote partij?
Maar als er ergens... gisteren hadden we een belangrijke bespreking en dan vroeg ik of ik daarbij kon zitten. Nou, dan ga ik daar wel bij zitten natuurlijk, want het is belangrijk voor de club. Ik vind het ook interessant. Ik heb een brede interesse, dat is wat ik zei, zowel de laatste paar jaar in Mexico, laatste 3 jaar en 3 jaar in Amerika, zat ik echt in een algemeen directiefunctie. Ja, en dat is heel anders en hectisch en korte termijn in Mexico met voetbalresultaat gerelateerde beslissingen. Tot aan eigenlijk een beetje laid back California, LA, nou ja, rustig aan als je een keertje verliest. Volgende keer weer beter. Nou, ik werd er helemaal gek van.
Maar daarover gesproken, ik denk niet dat je in LA veel last heb gehad van supporters.
Nee.
Van harde kernen.
Nee, nul.
Nou, je zat bij Rondo, waar ik aan refereerde. Dat was de dag na Feyenoord, Ajax-Feyenoord in de Johan Cruijff Arena, waarin de harde kern eigenlijk de wedstrijd had stilgelegd van Ajax. Hier zijn er talloze incidenten geweest in het verleden.
Ja.
Hoe ga jij daarmee om?
Ik denk dat ook een beetje een ervaring is. En dat is echt, denk ik, het gedeelte van ervaring. Ik had in Mexico wel veel mee te maken.
Kan me voorstellen.
Ik heb bij Chivas gewerkt, die een hele grote harde kern heeft. En eigenlijk altijd thuiswedstrijden speelt. Overal waar ze heen gaan, omdat het fans door het hele land zitten. Dus heb je altijd met veel supporters te maken. In Tigres, dat is een lokaal populaire ploeg in Monterrey. Maar ja, het zijn toch nog 6, 7 miljoen inwoners in Monterrey. Dus dat is een grote club ook, ja, met veel geld en veel steun van een lokaal bedrijf, Cemex. Dat is het grootste cementbedrijf ter wereld. En dat is een hele grote harde kern. Libres y Locos. Ja, dat zegt het al een beetje. Vrij en gek. Nou, en daar moest je echt wel geregeld mee in gesprek. En daar moest je echt wel een beetje proberen je weg te vinden. Dat was niet zo makkelijk.
Hoe deed je dat? Want het is echt... Hè, je
altijd ik ga nooit in mijn eentje erbij zitten. Ik probeer altijd mensen mee te nemen.
Op de club, in de stad?
Ja, probeer eigenlijk altijd een beetje... In Mexico had ik eigenlijk een beetje het geluk dat er 2, 3 oud... hele populaire spelers bij mij in de jeugdopleiding werkten. Eentje was hoofdscouting. Die nam ik daar wel een beetje mee. Buiten hun werkzaamheden om.
Ja.
Ja, er was altijd natuurlijk een bepaald respect voor dat soort jongens.
Is het ooit heet geworden daar? Gevaarlijk?
Ja, en ik heb het een keer bij Chivas meegemaakt. Toen draaiden we echt ongelooflijk slecht. En toen werd het echt heel persoonlijk en mensen. En stonden ze een keer bij die box waar wij in zaten, stonden ze echt een keer op de deur te rammen en zo. En toen ben ik een keer in mijn overmoed een keer naar buiten gelopen. En zo, nu is het afgelopen. Ja, toen stonden er 50 van die klanten. Ik denk, ik heb misschien even anders moeten doen. Maar ik denk, ik laat me niet kennen. Is toen ook nog een heel item geweest, dat ik in mijn eentje tegen die klanten stond. Zeg het maar, jongens. En toen heb ik wel 3 maanden met een bodyguard, met een wapen.
Wat doet dat met je dan?
Ja, dat was niet zo heel erg enthousiast.
En je familie?
Ja, die waren er echt van slag van.
Huh? En stel dat het hier gaat gebeuren, want het is bij je voorgangers gebeurd.
Nou ja, laten we maar voorlopig een paar wedstrijdjes winnen nog.
Ja, nee, maar het gaat nu heel goed.
Nee, kijk, gaat heel goed. Maar je moet ook niet weglopen voor het feit dat het voetbal heel broos is. En als je een paar wedstrijden minder draait, dan komt kritiek natuurlijk. En terecht ook. En je doet er eigenlijk alles aan om het goed te laten gaan. Zonder dat je ooit de garantie hebt dat het goed gaat in het voetbal. Dat is altijd een beetje, vind ik, tenminste, ik probeer, zoals ik zeg, hard te werken. De juiste afstand van de emotie te houden, goed proces te volgen, redelijk beleid te doen. We hebben bijvoorbeeld nu ook een strategisch beleid. Ik denk dat ook wel iets waar ik echt achter sta. Ja, probeer het simpel te houden, mensen dat begrijpelijk vinden, ja, weet je wel, een bepaalde rust binnen de organisatie. Ja, het is een resultaatgedreven industrie. Dus als je slecht seizoen hebt, de verwachtingen gaan niet zoals het is. Ja, nee. Dan heb je hier natuurlijk een hele emotionele club. En in het verleden heeft al een paar keer natuurlijk dat geleid tot grote discussies. En ook vervelende incidenten met supporters. Als aan mij dat zou gebeuren, ja, ik weet niet hoe ik daarop zou reageren. Ik heb destijds wel geleerd in Mexico om daar zelf heel erg confronterend mee bezig te gaan. Want het was echt een beetje mijn emotie ook. Ja, nu is het klaar. Weet je, ik doe er zoveel aan om het goed te doen. Ja. En dan komen er een paar van die klanten, die komen mij vertellen wat ik wil doen en moet doen. En dan ook nog heel persoonlijk. En het werd heel intimiderend. Ik denk, nu ben ik klaar. Ja, dat ging niet goed.
Want dat ga je ook niet meer doen?
Nee, dat ga ik niet meer doen.
Maar heb je in deze tijd dat het goed gaat, hè, besteed je er nu aandacht aan? En in hoeverre gaat jouw aandacht richting die achterban?
Ja, ik denk dat juist als het goed gaat, dat je dit soort dingen moet proberen te doen. Dus de continuïteit van de club met het verlengen van talentvolle mensen. Je organisatie intact proberen houden op lange termijn. Want dat is natuurlijk ook met een succesvolle club. Er wordt niet alleen aan de trainer getrokken of aan spelers. Er wordt aan iedereen wordt er getrokken. Zelfs onze assistenttrainer is nu weggehaald vorige week. Ja, dat probeer ik nu een beetje te voorkomen. Of te voorkomen, je kan tot op zekere hoogte voorkomen. Maar we hebben mensen van de scouting, hebben we langere contracten aangeboden. Die hebben heel goed werk geleverd. Mensen van performance en medisch, waar ik gewoon heel tevreden over ben. Langere contracten en langer vastgelegd.
Dat geeft rust, hè? Maar ik bedoel ook dat je enige rust, achterban.
Maar de communicatie met de supporters.
Hoe doe je dat nu het goed gaat?
Nou, we hebben nu bijvoorbeeld afgelopen dinsdag hadden we overleg met de Feyenoord Supportersvereniging. Daar ben ik heen gegaan. Daar neem ik ook wel echt alle tijd voor. Er was echt heel veel onrust over. Ze hadden heel veel tijd en heel veel geld en energie in een doek gestoken voor ons thuiswedstrijd tegen Lazio Roma. En die werd uiteindelijk door de UEFA afgekeurd. En dan blijft het altijd een beetje in het midden of de club daar nou aan in had mee moet gaan of dat de club moet zeggen van hé, hang het doek maar op of zo. Maar ja, wij proberen ook met UEFA, met alle schulden en boetes die we hebben gehad in de afgelopen jaren, proberen we. Nee, we proberen die lijn ook wat beter te krijgen. En we proberen beter met de mensen van UEFA in gesprek te zijn. We proberen daarom ook een van de dingen daarop waarom toch wel die ECA-functie wel ook wel goed vond. Dat Nederland bij de UEFA ook af en toe eens wat kan zeggen.
Je zit dichter bij het vuur.
Ja. Hey, dat geeft geen garanties hoor. Maar de relatie met de supporters. Kijk, als het goed gaat, is het natuurlijk ook makkelijker praten. Is het makkelijker met die jongens overleggen en zo. Maar ja, er zijn altijd tegengestelde belangen. En uiteindelijk, ik denk dat je als je daar ook duidelijk zijn en je laat je gezicht ook zien en je laat ook zien dat je betrokken bent. Ik vond het heel vervelend van dat doek. Ik heb ook gezegd van, nou ja, als ik iets daarvan kan oplossen, sorry, maar
ja.
Jongens die zitten daar naast hun gewone werk, zitten ze daar dagelijks nog eens 5 uur in een loods aan een doek te werken. Ja. Voor de sfeer van hun club, in ons stadion, met z'n allen zitten we er ook van te genieten als het wel lukt. Afgekeurd.
Ja, even iets heel anders. Dat herinner ik me nog van vorig jaar. Het was een fantastisch jaar. Je werd kampioen.
Ja.
Er was toch wel een kwestie over een aanvoerdersband vorig jaar. Met Erkan Kutsu. Wilde niet met de One Love band spelen. Wat voor een rol speel jij daarin op dat moment? Ik kan me voorstellen dat jij ook een bepaald idee hebt, een ideologie waar een club voor staat. Hoe kijk je daarnaar?
Ja, we hebben er heel lang over gesproken. Want het wordt natuurlijk niet van vrijdag op zaterdag van, nee. Oh, er wordt even zo'n bandje, moet je omdoen. Dus dat werd al wekenlang, werd dat ook binnen de club besproken. En uiteindelijk hebben we met z'n allen het standpunt gedaan van, nou ja, als ook de ideologie is dat je je daar niet prettig bij moet voelen, dan moet je dat ook respecteren.
Ja.
Is dat correct? Weet ik niet. Ik heb dat vorig jaar ook gezegd, moet ik daar meer mezelf over informeren? Moet ik daar meer over nadenken? Meer over praten met collega's?
Doe je dat?
Ja, probeer ik wel, ja.
Ja?
Wie reflecteer jij?
Uit mijn tijd in Mexico hadden we, dat is uiteindelijk een hele goede vriend geworden. Een jongen die deed dan zeg maar de coaching of mental coaching. Dat is een Spanjaard, die spreek ik heel geregeld. Dat is gewoon een hele goede vriend geworden. Vertrouw ik ook echt. Ik spreek vaak iemand, nog steeds in Los Angeles, waar ik een hele goede band mee heb opgebouwd. Een Nederlander. Ik spreek een jongen die vroeger mijn fysiotherapeut was, maar omdat ik zo vaak geblesseerd was. Dat is een van mijn beste vrienden geworden, die spreek ik geregeld.
Ja, maar als jij reflecteert,
en als ik reflecteer en
wat krijg je te horen? Of wat wil je? Wat vraag je waar je over twijfelt?
Ja, ik heb met die mensen wel het gevoel dat ze niet zeggen wat ik wil horen. Dus dat is ook wel eens een ander inzichtpunt geven. Of
en krijg je dan vaak dezelfde inzichtpunten terug?
Ja, en dan krijg ik toch wel een beetje van, nou, ga let hier eens op of let daar eens op. En waar ik nu de laatste tijd een beetje naar probeer te zoeken, is dat met de mooie resultaten die we hebben, dat we wel alert blijven op ja, Arne kan een keer weggaan.
Ja.
Beste speler kan een keer weggaan. Of gaat waarschijnlijk weg. Het zou stom zijn als ik zou denken, nee, Santiago die speelt hier nog wel een jaar of 5. Ja, dag.
Omdat jij elke ochtend in het Spaans hem groet hier.
Ja, en uiteindelijk moet je dat ook niet willen misschien. Je moet het ook als club. En dat heeft een beetje met, denk ik, ook met de identiteit in Nederland van voetbal te maken. Je leidt op, je scout, je probeert weer wat te verdienen. Dat is gedeelte van je model hier. Dus dan moet je ook niet je tegen inwerpen om dan maar kosten wat kost om bepaalde mensen hier te houden. Nee, dat is gewoon niet zo.
Als ik jij zegt net Slot, even kom wel vaker voor dat ik Joris van Bentum. Stel dat ik Arne Slot morgen bel en ik zeg in 1 woord, 1 zin over Dennis de Kloeze. Wat zou hij zeggen over jou?
Poeh, wat zou je moeten vragen?
Ja.
Maar wat denk jij?
Ja.
Want jij werkt met hem. 1 woord, 1 zin.
Winnaar.
Nee, ik denk correct. Ik denk rustig onder de meeste omstandigheden. Of in ieder geval berekenend.
En als ik Joris van Bentum bel, krijg ik dan een ander verhaal? Omdat hij een andere werkrelatie met je hebt?
Ja, ik heb Joris, daar werkt natuurlijk heel nauw mee samen.
Hoe zal die omschrijven?
Ja, ik denk ook wel een beetje. Ik denk wel een beetje hetzelfde.
En je medewerkers? In zijn kantoor?
Nou, ik had bijvoorbeeld vanochtend een evaluatiegesprek met een van mijn medewerkers, collega's. Toen zei ik, nou, wat vind je nou van mij? Weet je wel, jij kan wat van jou vinden. Zeiden ze ook, nou, we vinden het prettig dat je onder ook toch wel moeilijke omstandigheden, redelijk de rust, in ieder geval naar buiten toe weten uit te stralen. En dat geeft ook binnen de organisatie van, oh, het komt misschien wel goed. Of het, er is in ieder geval een idee. Of er is in ieder geval redelijke rust dat we niet met z'n allen in de motie hoeven te schieten. Dat vond ik wel grappig.
Ja. Is er een groot verschil tussen Dennis de Kloes die wij kennen, dus zeg maar hoe we jou zien nu in dit interview, voor de camera, in het stadion, en Dennis de Kloes thuis? Ga je op iets heel erg aan? Is er iets...
Nou, sowieso spreek ik thuis Spaans, dus dat is wel heel anders.
Kijk, dat zouden wij dus niet kunnen verstaan.
Ja. Nee, het is dat... Nee, ik denk dat het eigenlijk wel eens een beetje... Wat je ziet, dat is het wel, denk ik, wat een beetje
maar wat zien we, omschrijf het is, omschrijf jezelf is.
Ja, ik denk dat ik vrij open ben. Als jullie wat vragen, dan probeer ik er een open en een eerlijk antwoord op te geven. Ik denk dat ik... ik ben zowel thuis als ook in mijn werk redelijk analyserend. En ik duik niet meteen op een oordeel. En ik denk dat dat echt wel te maken heeft met wat ervaring. En lang in een emotionele wereld. In mijn geval is wat, dat heeft me wel gegeven dat ik wat meer analyserend ben geworden, wat rustiger. Niet meteen bestempelen, niet meteen oordelen of vooroordelen. Eerst maar eens even kijken. Je ziet het ook wel, weet je wel. Dan gaat een speler die is net gekocht, heeft 10 minuten op het veld staan. Ah, die kan er helemaal niks van. Ja, doe nou maar even rusten.
Erger je daaraan?
Als ja, erg ik me heel ongelooflijk.
Ja, maar ik kan me
zo verschrikkelijk aan erger.
Welkom in het voetbal, hè?
Ja, maar ik kan de Mexicaanse kranten kan ik niet lezen. Dat begrijp ik allemaal niet. Maar de tendens is volgens mij hier in Nederland dat het steeds heftiger wordt. Iedereen heeft een mening. Over alles wordt een item geschreven.
Nou, ik moet zeggen, dat is jaren geleden. Ik ben... een van de... Ik had eerlijk gezegd dat hele jaar wat begonnen was met het ontslaan van John van het Schip, het terugkomen van Chivas in een... Ja, dat was zo'n moeilijk jaar op alle mogelijke fronten. Want die club die was er dusdanig moeilijk aan toe dat het ook, weet je wel, ja, in de media werd het uitgemeten. Nou, er zitten 50, 60 media outlets bij en praat je over niks. En ik kreeg steeds meer het gevoel dat er meer gekke dingen en meer extremere meningen op tv geventileerd moest worden om maar gewoon kijkcijfers en aandacht en weet ik veel te krijgen. Dus het werd steeds extreem. Ik ga er niet meer naar kijken.
Nee. Doe je het in Nederland ook niet?
Heel weinig.
Hoe belangrijk is beeldvorming dan in ons vak, in het verlengde daarvan?
Dat is heel belangrijk.
Denk je erover na? Als je naar buiten gaat, je bij Goedemorgen Eredivisie zit, je bij Rondo zit.
Ja, daar denk ik wel een beetje over.
Bereid je dat voor?
Niet heel erg, nee. Nee. Ik ga er proberen vrij open in te gaan. Ik denk dat ik ook wel nu de ervaring heb dat als ik weet dat ik bepaalde dingen kan omzeilen, kan vrij goed een antwoord geven wat heel buiten de vraagstelling is.
Ja. Dat hebben we een beetje meegemaakt. Ik vind dat je heel eerlijk bent geweest. Tot slot, er is een chip on your shoulder. Je hebt bewijsdrang. Je bent kampioen geworden van Nederland, kampioen geworden in Mexico, WK's. Wat is je ultieme droom?
Net zoals ik eigenlijk zei aan het begin, ik heb nooit echt gepland. En dat heb ik nog steeds niet.
Maar je droomt
maar stiekem? Ik zou wel dromen van echt een Europees resultaat of zo. Ik vind dat wel heel bijzonder.
En als ik dan maar zeg, ooit de Champions League winnen met een club of met Nederland Europees of wereldkampioen worden? Als technisch directeur, dan wel algemeen directeur?
Dan zou ik wel voor Champions League met club kiezen.
Omdat je toch ook meer Mexicaans bent geworden dan Nederlands.
Beetje wel, ja.
We sluiten af met een paar vragen nog.
Ja, de laatste
vragen.
Nou, ik heb tegen Nederland gespeeld. En er werd altijd gevraagd. Ja, maar op het vervelende af zelfs door journalisten in Mexico. Ja, maar je...
Nou, dan... Ik denk dat het juiste antwoord is. De tranen van jou nadat je dat shirt kreeg tegen Duitsland. Mexicaanse shirt. Ja. Dat je liet zien hoe Mexicaans je was, toch?
Ja, ja.
Ik denk dat wel...
Wel heel Mexicaans.
Ja, toch?
Is ooit een functie bij de KNVB als algemeen of technisch directeur... Je plant niet, maar zou dat ergens in de toekomst kunnen? Omdat je die ervaring uit Mexico hebt?
Nee.
Nee? Club is toch meer...
Ik vind de club heel leuk. Dynamiek? Sowieso vind ik dit heel erg leuk hier. Ja.
Zou je hier 10 jaar kunnen werken?
Ja, ik zou hier wel heel lang...
Zo loyaal ben je?
Ja, een lange periode zou ik hier kunnen werken. Ja.
Kort en krachtig, mag met één woord of één zin. Moeilijkste moment als leider in je carrière tot nu toe?
Ik heb een paar keer dingen meegemaakt op, zeg maar... Ja, ik heb een keer een jong jongetje op het vliegtuig moeten zetten toen zijn vader overleden was. Terwijl die jongen met ons op trainingskamp was. Ik heb mensen moeten ontslaan. Niet 1 keer, meerdere mensen. Nou, dat is altijd vervelend. En moeilijk soms, vind ik. Ik heb daar heel veel moeite mee. Nou, dat zijn wel dingen waar je...
Wat is echt vernieuwd onder jouw leiderschap? In het verleden in Mexico of nu bij Feyenoord? Wat kenmerkt jou?
Nou, ik denk in Mexico veel meer structuur binnen de bond. Veel beter en duidelijker speelstijl voor jeugdselecties. Veel beter duidelijkere relatie ook naar Mexicaanse Amerikanen. Het zit er ook nog 50 miljoen in Amerika. Ik denk bij Feyenoord dat we in ieder geval wel een mooie slag gemaakt hebben naar een paar grote transfers. Ik denk dat zeker de internationale erkenning, ondanks de traditionele waarde en de grote naam van Feyenoord, de laatste jaar enigszins is opgepoetst, laat ik het zo zeggen. Erkenning in Mexico, erkenning in Japan, erkenning in Zuid-Amerika. Maar goed, ik moet eerlijk zeggen, Feyenoord is gewoon een heel bekend en groot fenomeen. Ja. Ook buiten Nederland.
Even 3 keer 1 woord. Wat is jouw kracht als leider?
Rust.
Wat is jouw zwakte als leider?
Heel veel werken.
Hoe typeren mensen jou als leider?
Rustig en ik denk analyserend, berekenend.
Wie is een voorbeeld voor jou in de voetballerij als leider?
Zoals ik al zei, ik vond Hans Westerhof een van mijn voorbeelden.
Welk boek moeten wij zeker lezen over leiderschap?
Oh, dat is...
Of überhaupt een boek?
Jawel. Nou, überhaupt
lees je boeken?
Ja, nou ik moet zeggen de laatste tijd een stuk minder. Ik lees veel te veel, zit veel te veel op mijn telefoon te kijken.
Je bent nog jong, hè?
Ja, nou, er is een boek in het Spaans, heet La Paradoja. Dat gaat over omgekeerd leiderschap. Maar ik zal...
Is het vertaald al, denk je?
Nee, ik weet het niet.
Laatste 2. Hoe lang kan een leider mee?
Nou, ik denk dat er wel houdbaarheid op zit, ja, inderdaad. Ik denk dat op een gegeven moment dat misschien een frisse wind, een andere inzicht, een andere persoonlijkheid, dat dat ook wat teweeg kan brengen als je te lang in dezelfde, misschien in dezelfde sfeer zit, dat dat wel een bepaalde houdbaarheid datum heeft, ja.
Als je geen leider was geweest, wat was je dan geworden in het leven?
Nou, misschien toch jurist.
Ben je een levensgenieter? Als jij thuis komt, trek je dan een wijntje open om even bij te komen? Gaan jullie samen zitten? Zet je muziek op? Welke muziek?
Soms, nou muziek niet echt. Ik vind het wel leuk om samen film te kijken. Of in ieder geval, we hebben veel van dat soort abonnementen. Prime en Disney en Netflix.
En welk drankje komt daarbij?
En we nemen wel eens een wijntje, voornamelijk rode wijn. Ik moet zelf zeggen dat ik ben in de jaren in Mexico echt een liefhebber van tequila geworden. Niet een kenner, dat durf ik niet te zeggen. Het heeft er ook mee te maken dat een van mijn beste vrienden, zijn vader heeft het heel bekend tequila recept voor een heel bekend tequila huis altijd
gedaan.
Dus ik ben daar altijd wel een beetje in geïnformeerd en ik probeer er een beetje. Ik ben gek op koffie ook. Dus daar probeer ik ook wel eens wat meer over te lezen of over te doen en zo.
Mooi.
Ja, en eigenlijk is het vele werken, dat blijkt toch vaak een hobby te zijn.
Maar dan moet je dus dat vragen. Wat is een favoriete tequila-merk en favoriete koffiezaakje in Rotterdam?
In
Den Haag misschien?
Ja, in Den Haag zitten er een paar hele leuke. Ik had in Guadalajara een paar koffietenten waar ik altijd ook wel zo tot zekere moment zelfs mijn vergaderingen deed. Een favoriete tequila merk, ja, dat is niet te koop. Dat is Siete Leguas.
Maar als er iemand ooit in Mexico is, dan weten ze...
Siete Leguas, dat is hem.
En is het voor jou een cappuccino, een espresso, wat is het?
Dubbel espresso.
Elke ochtend hier?
Ja, zeker. Ja.
En die staat klaar voor je, of moet je erom vragen?
Nee, hij doet zelf.
Kijk, ik wil je enorm bedanken, want het is 1,5 uur. De trainer, heb je nu een afspraak mee, die heeft even op ons moeten wachten, maar we vonden het in ieder geval heel erg leuk.
Hartstikke leuk.
Dennis, echt bedankt. Super. Bedankt voor leuk je beter te leren kennen. Echt,
ja, mooi. Zeker. Dankjewel.
Oké.